Wat ik heel grappig vond in jullie persaankondiging is dat daar ergens staat dat jullie kamp nodig is, want het is 5 na 12 en zo heet ons programma dus. Dat ga je
Dat
wel
is expres,
zien.
hè? Ja.
Klimaatactiekamp in Antwerpen, het is niet de eerste keer.
Nee, de tweede keer.
Ah, 2 jaar geleden was het ook
Ja.
bij Antwerpen.
Ja, in Barendrecht. Dus dat is nog wel dichtbij Antwerpen. Maar
En vorig jaar?
vorig jaar was het in Luik.
In Luik.
Ja.
Ah. Nu, ik dacht 2 jaar geleden dat het een Nederlands-Belgisch initiatief was. Zijn die Nederlanders helemaal mee naar Luik getrokken of zijn jullie die kwijtgeraakt?
Die zijn we niet echt helemaal kwijtgeraakt, want er waren wel wat Nederlanders in Luik, maar het is, daar waar het eerste jaar een Belgisch-Nederlands kamp was, was het tweede jaar toch echt wel een Belgisch of een Vlaams-Waals kamp. Er is dan veel meer energie gestoken in het betrekken van de Franstalige medemens uit België.
Ja.
En er waren wel wat Nederlanders, maar dat was duidelijk de bedoeling om iets te doen in Franstalig België.
En hoe zit het dit jaar?
Dit jaar is het ook weer eerder een Belgisch kamp. Maar het is wel iets moeilijker om de Franstaligen mee te krijgen terug, of mee te krijgen naar Antwerpen. Maar dat is wel de bedoeling. Onze communicatie is ook tweetalig, Nederlands,
Ja,
Frans.
de website is zelfs
Een
drietalig, denk ik,
drietalig,
hè? Ja.
ja.
Dus jullie zijn de Nederlanders ook kwijt nu, of zijn die er terug bij?
Goh, ze zijn niet zo intensief betrokken bij de voorbereidingen, maar we kunnen wel een aantal mensen verwachten op het kamp zelf.
Want ik zag zo'n aantal betrokken organisaties. Climaxie, wat is Climaxie in hemelsnaam?
Climaxie is ik denk dat die ondertussen een VZW'tje zijn geworden, die daar subsidies hebben gekregen in het kader van het bewegingsdecreet om eigenlijk acties te doen rond klimaat. Het is een soort van spin-off, laten we zeggen, van Klimaatactiekamp. Ik weet niet of ze dat zelf graag zo horen, maar zo zie ik het in ieder geval.
Ah ja, dus die werken ook door het jaar heen, dat is niet.
Ja, en die hebben dus subsidies gekregen en die gaan dan ook een paar betaalde krachten erop zetten. En die hebben dus een 5-jaar-programma eigenlijk. Dus die zijn vorig jaar gesubsidieerd geraakt en die zijn dan vertrokken.
Gesubsidieerd geraakt door wie of wat?
Ik weet niet wie er tegenwoordig verantwoordelijk is. Is het dezelfde schouwvlieger als daarnet misschien, die verantwoordelijk is voor het bewegingsdecreet, waaronder bijvoorbeeld ook vredesactie geld krijgt en waaronder bijvoorbeeld Liga van de Mensenrechten geld kreeg, kwijtgespeeld is en ondertussen terugkrijgt, denk ik.
Oei.
Dus het bewegingsdecreet, daar kun je nog, als je kans hebt, nog wel eens wat geld van krijgen.
Het bewegingsdecreet.
Ja.
Interessant.
Ik heb overlaatst ook geleerd dat bijvoorbeeld de KAV geen beweging is, maar een organisatie. En die krijgt dus geld uit een andere pot, maar dit helemaal terzijde.
Nochtans staat er op hun gebouw in Brussel Vrouwen in
Ik weet
Beweging.
het,
En
op een
dan,
heel interessante plek.
ja, vlakbij de huurder.
Ja.
dat terzijde, jullie organisatie heet nu, maar heette 2 jaar geleden nog niet. Climate Justice Action. Heeft dat iets met een Europese koepel te maken? Want ik vond ook een climatejusticeaction.org
Ja.
en jullie zijn een punt B, hè?
Ja, dus na de onderhandelingen in Kopenhagen, toen was er, dus dat was eigenlijk al een netwerk dat internationaal al bestond, Climate Justice Action, en na de onderhandelingen in Kopenhagen zijn er mensen in België gezegd van ja, wij willen onder die koepel of met die slagzinnen willen wij in België actief blijven. Dus die zijn zich dan ook Climate Justice Action gaan noemen, om zich expliciet te linken met die internationale
Dat
beweging.
was vorig jaar ook al zo.
Dat was vorig jaar ook al zo, ja. Ja.
Want ik weet nog wel 2 jaar geleden dat er een beetje een probleem was, omdat er 3 klimaatactiekampen tegelijk doorgingen in Europa. En toen zei Matthias van ja, dat is omdat iedereen zo wat op zichzelf begonnen is, maar we zijn nu contacten aan het leggen om te voorkomen dat dat de volgende keer nog zo zal
Ja.
zijn. Nu, ik zag op jullie website geen links naar andere kampen in Europa, maar er zijn er toch nog wel.
Eigenlijk weet ik alleen maar van het klimaatactiekamp in Groot-Brittannië, dat eigenlijk de grondleggers zijn, min of meer, van klimaatkampen. En die doen er dit jaar geen. Het eerste jaar sinds, ik denk, een aantal jaar, 3, 4 jaar of zo, doen ze er geen.
Het is te slecht weer,
Expliciet
of niet?
om een pauze in te lassen, om zich te bezinnen over of hoe ver dat er geraakt kan worden met dat soort kampen en of dat er niet andere strategieën beter zijn of andere actiemiddelen beter zijn. Dus ze lassen eigenlijk een jaar pauze
Ah
in.
bon, en die komen allemaal naar hier.
Er wordt verwacht dat er een aantal naar hier komen, maar ik denk niet. Als die een kamp doen, dan zijn die toch met enkele honderden, misschien meer dan 1000 ook. Ik denk niet dat die allemaal naar hier gaan komen. Het zou wel leuk zijn.
melden die mensen zich op voorhand toch aan? Dan,
ja, wel.
Zodat jullie weten,
ja,
hoeveel...
Er is een aanmeldfunctie op de website. En het is interessant om een beetje een inschatting te kunnen maken hoeveel mensen dat er komen, natuurlijk.
Hoeveel waren er vorig jaar?
Over het hele kamp, ik denk rond de 500 mensen die gepasseerd zijn. Maar dat wil niet zeggen dat er heel de tijd 500 mensen zijn. Op de hoogdag of het weekend 200 à 300 mensen daar. Zoiets.
En hoe is dat dan praktisch georganiseerd? Dat is een soort grote festivalcamping zo? Of,
Ja, daar trek je het wel op. Ja. Ja, er is een grote tent en keukenfaciliteiten. En dan nog wat kleine tentjes waar allerlei workshops in doorgaan. En dan zo wat kampeermogelijkheden. Ja. Dus dat ziet er inderdaad uit als een klein festival.
Maar het is allemaal heel, heel ecologisch,
ja,
neem ik aan.
Ja, dat is de bedoeling. Hè? Dus de bedoeling van een klimaatkamp is altijd, of een klimaatactiekamp, is tweezijdig. Enerzijds proberen zo ecologisch verantwoord mogelijk te leven tijdens die paar dagen. Daar wordt dan vegetarisch, veganistisch zelfs, gekookt en gegeten. Er worden composttoiletten gebouwd en gebruikt. Er wordt geprobeerd om alleen maar lokaal energie op te wekken en daarmee alles te doen. Bijvoorbeeld dit jaar gaan er een aantal zonnepanelen zijn, een hele raster van zonnepanelen met de bedoeling om genoeg energie op te wekken. Dus in het algemeen met zo laag mogelijk ecologische voetafdruk leven tijdens zo'n kamp. En dan daarnaast is het ook een actiekamp, dus het is niet alleen de bedoeling om alles volledig op jezelf te betrekken, maar ook om naar buiten te treden en te zeggen, kijk, wij kunnen hier wel met een lage ecologische voetafdruk leven, maar als de dien of de dien pipo doorgaat met zijn grote vervuilende activiteiten, dan komen we ook nergens. Hè. En daarmee was, in het eerste jaar was de kolensector in het vizier, dan zijn er een aantal acties gebeurd. Het tweede jaar was de luchthaven van Luik, waar die zich graag bezighoudt met het importeren van boontjes uit Afrika en zo, en die ecologisch gezien toch niet zo zinvol zijn. En dit jaar gaat het dan over de effecten. Het zijn twee thema's, over de effecten van transport op klimaat, transport en mobiliteit. En langs de andere kant het hele verhaal, een beetje een ingewikkeld verhaal van offsetting en van emissiehandel, waar ook al veel om te doen is en waar dat ons standpunt duidelijk is, dat geen zoden aan de dijk zit.
Ja, emissiehandel, dat ken ik wel, maar wat is die offsetting?
Offsetting komt er eigenlijk op neer, een soort van ruilhandel, dat je zelf niet je emissies naar beneden moet gaan halen, maar dat je ervoor, als je een goede deal opzet met een ander land waar ze minder aan het uitstoten zijn, dat je dat dan toch op je konto kunt schrijven.
Ah, dus dat is dan het verschil met emissiehandel?
Emissiehandel is een... is een specifiek onderdeel van offsetting. Dus er valt nog meer onder offsetting. Daarom dat dat thema ook... Maar ik moet eerlijk gezegd zeggen, ik ben niet helemaal thuis in de details van de offsetting. Maar de emissiehandel is daar een heel belangrijk onderdeel van. Geïnformeerde journalisten is altijd interessant.
Nu, wat ik bijvoorbeeld ook heel grappig vond, was dat jullie gescheiden toiletten hebben. En dat gaat dan niet over mannen en vrouwen, of over blanken en kleurlingen, maar over de grote en de kleine boodschap. Maar daar zullen we niet verder op ingaan.
Nee, het is kwestie van gewoonte.
Jullie gaan acties uitvoeren, maar jullie gaan ook trainingen geven eerst, voorafgaand aan die acties, neem ik aan, zodat de mensen goed voorbereid naar de acties gaan.
Ja.
En dat is dan een actietraining, een mediatraining, en er was ook een training facilitation. Wat is in hemelsnaam facilitation?
Een van de andere doelstellingen van het kamp is om basisdemocratisch te werken. En om dus beslissingen in groep te kunnen nemen, om consensusbeslissingen in de mate van het mogelijke te nemen, om ervoor te zorgen dat iedereen kan participeren in alle belangrijke of in alle beslissingen die genomen worden op zo'n kamp. En facilitation, of in het Nederlands faciliteren, is eigenlijk het aanleren van technieken om dat soort beslissingsprocessen te begeleiden. Of om discussies of gesprekken te begeleiden waarin dat je met een groep tot een beslissing moet komen. En er zijn een aantal eenvoudige trucken die je kunt aanleren.
Met een grote hamer bijvoorbeeld kan men zeer veel bereiken in een vergadering.
Ja, dat klopt. Ja, of heel luid roepen, dat is ook een van de... je moet zwijgen. Ja.
Jullie hebben ook een training boomklimmen.
Ja.
Geweldig.
Ja, dus wat?
Zijn er speciale technieken voor? Ik heb wel aan muurklimmen en rotsklimmen gedaan, maar boomklimmen...
Ja, het...
Dat ruikt zo naar onze kinderjaren, vind ik.
Ja, Ja, ik denk dat het niet alleen over boomklimmen op de takken gaat, maar ook over hoe kruipt je op een touw dat in een boom hangt, hoe kruipt je daarin op één enkel touw of met heel weinig materiaal, zonder dat je, ik weet niet wat voor gesofisticeerde trucjes nodig hebt, maar er worden dan een aantal knopen aangeleerd en een aantal technieken om gemakkelijk in en uit een boom te komen. Voor mocht er ergens een boom gebouwd worden en je wilt die bezoeken, dan kun je...
Dan kun je bezoeken. Nu dat we bij de bomen zijn, jullie zitten dit jaar in het Sint-Anna-bos. Ik weet nog wel, ik ben de vorige keer in Antwerpen, dus 2 jaar geleden, hoe is op een voorbereidende vergadering geweest. En toen werden er een paar mogelijke terreinen genoemd. Maar dat werd dan toch wel heel erg geheim gehouden. Want dat was zo'n beetje semi-legaal. Jullie hebben dat terrein toen eigenlijk gekraakt. En de vrees was dan dat er onmiddellijk reactie zou komen waarbij het terrein ontruimd zou worden. Maar dit jaar is toch al heel lang op voorhand gezegd, het zal in het Sint-Anna-bos zijn.
Ja.
Is dat omdat jullie gemerkt hebben dat er vorige keer niks gebeurd is? Of hebben jullie een overeenkomst met de overheid? Of hoe zit het dit jaar?
Dat is om... Enerzijds omdat het Sint-Anna-bos een interessante locatie leek en omdat dat vanaf het begin zo duidelijk was van het Sint-Anna-bos, we moeten daar in de buurt gaan. En anderzijds, ja, we hebben gemerkt dat er, bijvoorbeeld ook met de bosbezetting in het Noordkasteel, dat er redelijk veel, laten we zeggen, Patrick Janssens of zijn administratie of wie dan ook, dat ze daar eigenlijk wel voor openstaan. En we dachten dan ook van ja, als zij open zijn, dan zijn wij ook open en dan zeggen we gewoon op voorhand waar we gaan zitten en dan weten ze het ook. Hè. Dus ja, dat is een soort van openheid die daar nu in zit en wij denken die eigenlijk alleen maar positief kan zijn. Hè.
Ja, ja, ja. De vorige keer was er ook een bezoek van de plaatsvervangend burgemeester in Berendrecht, geloof ik.
Ja, daar was ik niet bij, maar ik kan me...
Ja, ik wel.
Ja, ah ja. Okay.
Ik ga hem daar toen een lezing geven over duurzame veeteelt, ja. Via nomadisme, ja. Zoiets in die zin. Goed, dus jullie zijn er helemaal klaar voor. In het Sint-Anna-bos, dus de mensen zitten dan tussen de bomen of in de bomen?
Wel, de exacte locatie van aan het Sint-Anna-bos maken we nog niet bekend, dus we maken er toch nog een klein beetje iets spannends van. Maar het zal sowieso aan de rand zijn, want echt in het Sint-Anna-bos, die bomen zijn al wat oud en er durft al wel eens een tak naar beneden vallen. Dus echt in het Sint-Anna-bos is misschien niet zo aangewezen om te gaan kamperen.
Men struikelt dan ook over al die kabouters, ja, en zo. Dat is,
En al dat legermateriaal dat daar nog onder de grond
zit. Ai, ai, ai. Ja, dat is waar. Er heeft ooit zo'n legerbasis gestaan. Hè? Dus het is bij het Sint-Anna-bos eerder.
Ja.
En dan ook handig dicht bij Sint-Anna-Plage.
Ja, ja, ja. Dus er is ook ruimte voor ontspanning. Hè? En dan mag je altijd gewoon op het strand gaan liggen. Ja. Maar liever toch mee de afwas doen of zo.
Liever toch mee de afwas doen. Nu, er zal ook wel gediscussieerd worden in het kamp intern zelf. Ik heb heel ernstig het gesprek van vorig jaar nog eens beluisterd. Er waren toen 2 strekkingen waar Matthias het over had. De eco-anarchisten en de eco-socialisten.
Amai, ja.
Amai, ja. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Eco-anarchist, als ik anarchist hoor, dan zie ik zo het clichébeeld van iemand met dreadlocks en tattoos en piercings en een schurftige hond. Maar die zal er nu niet bij zijn, want er mogen geen honden op het kamp, heb ik gezien. Wat is dat eco-anarchisme? Zijn dat ook mensen met dassen? Of,
Ja, ik kan me perfect voorstellen dat iemand met een das zich eco-anarchist noemt. Ik vind het is een beetje een detaildiscussie, hè, maar op een bepaalde manier leeft dat misschien wel. Maar ik ben zelf niet zo'n grote fan om die categorieën, om de dingen zo op te delen in categorieën. Het moet dan eerder gaan over wat is er een inhoudelijk verschil en waarover gaat dat dan? En kunnen we dan, voelt iemand zich meer aangetrokken tot ecosocialisme en waarom niet? En ja, het verschil is, de klassieke opdeling, laten we zeggen, tussen aan de linkerzijde van het politieke spectrum, tussen anarchisten en socialisten. De anarchisten die in heel hun kritiek van het systeem ook een kritiek op autoriteit meenemen en op macht en daar heel veel aandacht aan gaan besteden en dat ook veel ruimer zien dan het economisch systeem alleen. Dus machtsmisbruik is niet alleen iets dat zich in de economische sfeer afspeelt, maar ook binnen het gezin bijvoorbeeld of in genderrelaties. Dus anarchisten zijn daar heel, heel ver op doorgegaan. Dus het bekritiseren van de macht, het bekritiseren van autoriteit. Terwijl mensen die zich meer... socialist noemen, daar minder problemen mee hebben en ook zeggen van ja, dat is eigenlijk de enige manier waarop dat we dingen kunnen bereiken. Er moeten soms structuren gemaakt worden met hiërarchieën, want anders kunnen er geen beslissingen genomen worden. Nu, ja, misschien is dat wel een discussie die leeft, eerlijk gezegd. Als ik het mezelf zo wel hoor uitleggen, en ook in de praktijk vind ik dat dat een beetje academisch klinkt, en dat er in de praktijk toch niet zoveel is dat ons scheidt. En ook de positie waarin dat we nu zitten, ik denk dat ik eerder een pragmatisch standpunt inneem. We zijn nog lang niet in die mate aan zit dat we dat soort discussies moeten... Allee, of kunnen voeren en tot een oplossing brengen. Het is op dit moment nog eerder vechten tegen de bierkaai en liefst samen vechten tegen die bierkaai en de kritiek leveren die geleverd moet worden.
Nou, sommige mensen vinden het leven boeiender als er wat ruzie gemaakt wordt. Ja, die zullen dat dan in iedere omgeving wel doen. Maar daar hebben jullie dan die facilitatoren voor. Hè?
Ja, ja.
Nu, wat staat er op het programma buiten... trainingen en cursussen en dan die directe acties. Er zijn, neem ik aan, ook mensen die een uitleg komen doen, die komen spreken? Of,
Op dit moment zijn er nog, als ik het goed voor heb, dan zijn er nog weinig... is het programma vooral opgebouwd uit workshops en waar mensen aan kunnen deelnemen en trainingen en de acties. En echt lezingen... Het kan zijn dat ik me vergis, maar ik denk niet dat er zo heel veel ruimte is voor lezingen en voor passieve evenementen. De bedoeling is toch wel dat er veel actiefs, dat deelnemers zoveel mogelijk actieve rol krijgen.
Maar wat moet ik mij dan voorstellen bij bijvoorbeeld een workshop bevolkingsgroei? Moeten de mensen dan allemaal met de condomen nummer maken? hoe participeert men? Hoe participeert men?
We wilden het voor het einde houden, maar dat is toch wat er gaat gebeuren, inderdaad.
Dan stel ik me toch voor dat in de praktijk lezing is.
Nee, dat klopt natuurlijk. Er komen wel rond in die workshops, er zijn mensen die zich daar... Die dat organiseren of die daar een actieve rol in spelen en die zullen dat wel inleiden, maar dan is het toch wel telkens de bedoeling, ook van zo'n eerder theoretische workshops, omdat er dan discussie is, dat mensen verder komen in hun denken en in hun ideeën over de dingen. Maar uiteraard, ik weet niet wie dat er komt voor dat thema, maar als het op de agenda staat, komt er iemand natuurlijk. Ja.
Nu, bij workshop heb ik nog altijd het idee dat mensen dan gaan knippen en plakken en zo van die dingen. Hè. Dus als dat gewoon is, ook eens iets zeggen, dan vind ik dat eigenlijk niet echt een workshop. Of een workshop feminisme. Ja. Hoe gaat dat dan?
Ja, maar nu beginnen we al een beetje een semantisch gesprek te voeren. Hè? Of het nu een workshop is of niet. Nee?
Ja, kijk. Dat heeft ook een participatie, dacht ik. Maar enfin, ik wilde gewoon nog maar een paar thema's aanbrengen die ik op jullie kalender terugvond. Onder andere een heel leuke stadstuintjes. En daar staat dan bij stadstuintjes, guerrillatuintjes. Guerrillatuintjes. Ja. Omdat zich men zich dan zo achter de bodem kan verspreiden met zijn kalasjnikov.
Of met zijn zaadbommen. Zaadbommen zijn een essentieel onderdeel van de guerrillatuinierder.
De guerrillatuinierder?
Ja.
Leg uit.
Guerrillatuinieren is eigenlijk op plekken in de stad waar je ook maar kunt... een tuintje proberen aan te leggen. Dus op semi-openbare of op openbare plekken. En dat kan van alles zijn. In parken of op middenbermen van autostrades.
Ik al gedaan?
Ah, je hebt dat al gedaan. Hè? Kijk, voilà. Dan mocht je dus guerrillatuinier noemen. Geweldig. Als dat geen mooie titel is.
Ja, ik had een organisatie opgericht. Het Fruitbevrijdingsfront. Onderdeel van het Voedselbevrijdingsfront. Van de overkoepelende organisatie. Alles is eigenlijk van iedereen. Maar ik moet zeggen, ik stond er helemaal alleen in. In alle drie die organisaties. En mijn fruitbevrijding bestond eruit dat ik mijn bosarbeidplantjes, die overal naartoe wilden, maar ik zit op een terras, dan her en der in het openbaar ging zetten.
Ja, voilà. Ja, perfect.
Het is toch leuk dat er fruit te plukken valt?
Zeker. Ja, zeker. Ja.
Ja. Maar er zijn zaadbommen. Wat is dat?
Ja, zaadbommen, dat is dan... Je maakt een mengeling van allerlei zaden en dan wat compost en klei. En je laat dat drogen, zodat dat bolletjes worden. En die kun je dan... over een hekje smijten als je wilt, of ergens in een perkje smijten. En dan, de bedoeling is dat er dus een beetje compost bij zit, zodat die dingen goed kunnen beginnen kiemen en dat die dan ineens op die plek dat er een zonnebloem komt of dat er iets anders komt.
Oh, ja. Wat lief.
Ja. Ja, ja, dus guerrilla, het is dus wel de meer romantische en esoterische variant van guerrilla die we hier bedrijven.
Ja, ja, de flower power.
Ja,
letterlijk. Ja.
Hè? Maar niet, om niet denigrerend te zijn. Hè?
Nee. Wel, ja. Ik ben nooit denigrerend. Nu, stadstuintjes, guerrilla-tuintjes is geen synoniem. Stadstuintjes, dat is, ik zet bonen op mijn vensterbank. En guerrilla-tuintjes is, ik doe iemand anders
onbewust. Ik zet bonen op iemand anders zijn vensterbank.
Ja, ja. Oké. Okay. En die stadstuintjes, dat is effectief groenten en fruit en zo kweken? En,
Ja, bijvoorbeeld, ja. Of bloemen, ja, zoals je zelf wilt, hè.
En dat kan. Ik bedoel, dat is niet ongezond om midden in de stad voedsel te verbouwen.
Oh ja.
Ja.
Dat is een goede vraag. Ja, als dat ongezond is, dan is dat iets om verder mee te nemen. Hè? Want dat zou toch eigenlijk bijzonder interessant zijn als je in je stad ook voedsel kunt...
Kunt verbouwen, ja. Ik heb
natuurlijk... Of toch tenminste een beetje kruiden, want hè, we willen niet al onze patatten in de stad maken, maar toch tenminste een beetje kruiden en is een keer een bessenstruik hier en daar, dat zou toch interessant zijn.
Allee. Ja, op mijn terras is dat inderdaad zo. Maar ja, kijk, kun je dan vragen stellen bij het gezondheid, maar dat zullen we maar niet doen.
Maar ik heb toch heel goed onthouden, ooit was er eens een studie over hoe vervuilend is ons leefmilieu nu eigenlijk, en dat het eigenlijk in heel Vlaanderen even erg is, of dat je nu in een stad woont of op de buiten, je wordt wel blootgesteld aan verschillende soorten vervuilende stoffen, ongezonde stoffen, maar het is door de band genomen overal ongeveer gelijkaardig. Dus ik neem aan dat als je dus op de buiten nu groentjes buiten zit, ook al, natuurlijk, je moet het zien dat je grond een beetje goed is, maar hetgeen wat uit de atmosfeer allemaal op je groentjes valt, ja, dat valt op de buiten even goed als in de stad op je groentjes. Hè. In de stad misschien een beetje meer stof, maar op de buiten misschien een beetje meer verstuifde meststoffen of verstuifde pesticiden die daar een beetje via de atmosfeer zijn rondgegaan. Dus het is een beetje in balans. Ik denk niet dat je zomaar moet ervan uitgaan dat als je in de stad iets kweekt, dat dan ongezonder is dan als je... In Vlaanderen, want we spreken over Vlaanderen. Hè. Als je gezonde groenten wilt kweken, denk ik dat je dat niet in Vlaanderen moet proberen te doen.
Nu, er waait in ieder geval van alles rond, want ik zit op een 7e verdieping en er zijn spontaan allerlei grassoorten bij mij komen aanwaaien die heel mooi wuiven in de wind.
Ja.
Nu, geen honden mogen er komen, maar wel kinderen, hè?
Ja, hoe meer kinderen, hoe liever. Ja.
Ah ja?
Ah ja.
Hou jij van kinderen, Tom?
Shit. Daar gaat mijn bijdrage in de, aan de... Workshop bevolkingsgroei.
Enfin.
Ja.
Veel kinderen? Zijn er altijd veel kinderen?
Er zijn twee kampen geweest, hè, dus ik kan maar over twee kampen spreken. Hè, en daar zijn er toch wel een aantal kinderen. En dan wordt er gezien, het is ook weer opnieuw een beetje doe het zelf. Hè, dus de ouders die daar zijn, zetten zich dan samen in met hun tentjes bij elkaar en spreken daar dan af van, oké, hoe zorgen wij hier samen een beetje voor die kinderen, zodanig dat toch iedereen af en toe ook nog een workshop kan meepikken.
Maar er is ook een kinderprogramma voorzien, dacht ik. Dat staat toch op de website?
Ja, dat kan. Ik ben van het kinderprogramma niet op de hoogte.
Nee. Je gaat die twee van nu dan gewoon afgeven?
Ja, mijn kindjes zijn nog een beetje te klein, eigenlijk.
Ah, ja, voor workshops. Tenzij dat er iemand anders mee wil voetballen. Maar dat
mijn kindjes zijn ook te klein om mee te voetballen, eigenlijk.
Serieus?
Ja.
Zijn die zo klein?
Die zijn zo klein. Het was wel heel persoonlijk.
En die kinderen doen ook mee aan acties?
Dat is de afgelopen 2 jaar ook geweest, ja. En die maken dan kleurrijke spandoeken. En die komen dan ook liedjes zingen en zo. Hè.
Oh, schattig.
Bijvoorbeeld tegen de kolenoverslag of voor zuivere lucht. Want ja, het is ook altijd leuk om eens voor iets liedjes te zingen.
Hè. Ah, ja.
Of voor boontjes uit eigen grond en niet boontjes uit de Egyptische grond. Allee.
Oké. Okay. Ja, we zullen het hierbij laten. Wilde jij nog per se iets kwijt? Ik zag dat jullie nog... Dat vrijwillige medewerkers die met kinderen willen voetballen, of die als vertaler of chauffeur, of wat is het allemaal, dat die nog altijd welkom zijn. Ja. Is dat een lijstje van dingen die men nuttig bij jullie kan doen op de website?
Ja.
De website climatejusticeaction.be of zoiets?
Ja, daar vind je...
Enfin, de link komt in ieder geval... op onze redactiewebsite. Ja. Ik zal nog eens herhalen, op redactie.radiocentraal.be kunt u alle gesprekken die hier worden gevoerd na een paar dagen herbeluisteren. En daar staan ook altijd nuttige links bij. Oké. Dat was het zeker?
Ja. wat mij betreft.
Ja, tot de volgende keer dan.
Ja, tot de volgende keer.
En misschien tot... Ah ja, wat ik ook wil zeggen is dat Radio Centraal waarschijnlijk... Maar dat is nog, staat nog niet helemaal op punt in goede Radio Centraal traditie. Op zaterdag 9 juli, dat is een van de laatste dagen van het kamp. Hè. We moeten misschien ook
pal in het midden eigenlijk.
Het is van 6 tot 11 juli. Hè.
Ja, dat is belangrijk om te zeggen. Ja. Van 6 tot 11 juli. Ja. Dus dat is van een woensdag tot een maandag. Ja. Daar zit een weekend in.
Ja. Ja. En die zaterdag zouden wij dan in de namiddag op locatie komen bij jullie.
Ja. Oké, ja. En dan kunnen wij nog wat meer praten.
Fantastisch. Goed, tot de volgende keer.
Tot ziens.
Dag Tom.
Bye-bye.